gelezen uit het Nieuwe Testament, de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 1, de versen 1 tot 13.
Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik uwer gedenk. Allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed noemde. Over uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Vertrouwende ditzelfde dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mij recht is dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houd dat gij beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging des evangelies, gij allen, zeg ik, mijner genade mededeelachtig zijt. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen, met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen, opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied meer tot bevordering des evangelies gekomen is, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen.
Het woord van de Heer, de gemeente, dat ik u hoop te mogen bedienen in deze voor mij toch ook wel wat bijzondere dienst, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Filippenzen 1 en daarvan het zesde vers. Filippenzen 1, vers 6, dat uit Gods woord onze tekst voor vanmorgen. Vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dit voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Gemeente des Heren, u begrijpt wel, zonder dat ik nog maar een woord gezegd heb, dat het voor mij best een hele bijzondere dienst is, waarin ik vanmorgen in uw midden, in onze geliefde Maranatha-kerk, mag voorgaan. Zoals u allemaal wel bekend is, mijn vrouw en ik hebben inmiddels 2 keer diamant meebeleefd. Eerst in ons huwelijk toen we 60 jaar getrouwd mochten zijn, een paar weken geleden. En vervolgens in de afgelopen week, toen het 60 jaar geleden was dat ik werd bevestigd in het ambt van dienaar des woords, toen op het eiland Schouwen-Duiveland, ver weg van Urk, maar ook een eiland in de verte. En dat bijzondere, dat houdt daarmee nog niet op, want dat bijzondere, dat wordt door mij in elk geval heel sterk ervaren, en er zijn er hier meer die dat meevoelen, dat het niet vanzelfsprekend is dat ik weer op de kansel sta. Die gang die ik vanmorgen heb mogen maken en waarvan ik een voorproefje had in mijn geboortestad Elburg vorige week, toen ik voor het eerst na een half jaar weer de preekstoel mocht beklimmen en het woord mocht verkondigen, die gang is niet vanzelfsprekend. In de afgelopen maanden zijn er wat mensen geweest die tegen mij gezegd hebben, soms vanuit een stuk bezorgdheid, maar ook vaak vanuit ervaring, vanuit wetenschap, of noem het maar op. Je moet niet denken dat jij de preekstoel weer opkomt. Als je daaraan denkt, dan geeft dat alleen maar teleurstelling. Want als je om je heen kijkt, dan zul je het wel zien. Mensen die zo'n ingrijpende hersenbloeding hebben gehad, die kunnen na die tijd het ene niet of het andere niet. Maar ze hebben of de ene handicap of de andere handicap. Er zijn vanmorgen hier namen genoemd van zieken. Wie leven daar op een hele verdrietige manier van getuigd. En je bent dan zomaar niet beter dan elk gemeentelid. Je moet er niet op rekenen. Nou, dat deed ik ook niet. Maar ik bad er wel om. En soms was er toch een stille hoop die bevestigd werd door wat ik las in Gods eigen heilige, maar betrouwbare woord, dat me deed zeggen. Het zou toch kunnen zijn dat. Maar in al die weken en al die maanden waarin ik niet mocht preken, niet mocht autorijden, eigenlijk helemaal niks mocht doen, was er toch altijd in mijn hart de overtuiging die zich liet verwoorden met de woorden van een lied. Wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn wil is wijs en heilig. Ik zal aan zijn hand vertrouwend gaan. Die hand geleidt mij veilig. En dan sta ik hier. Op die preekstoel. Waar ik me altijd zo thuis heb gevoeld in het midden van onze gemeente. Vanaf het moment dat die kerk hier in gebruik genomen werd. Ik sta hier. En we lazen de tekst waarmee ik vanmorgen in uw midden wil luisteren naar wat de Heer te zeggen heeft. En die tekst uit Filippenzen gemeente, dat is een tekst die niet helemaal zonder reden gekozen is. Het was vanmorgen een beetje toch wel een persoonlijke preek ook. En dat brengt de situatie met zich mee en ik hoop dat u dat begrijpt en uw kennende en uw meeleven ervarende in de afgelopen jaren zal dat ook wel meevallen. Maar ik zit er best een beetje over te denken en al denkende kwam ik de brief aan de Filippenzen tegen, geen onbekende brief voor me, maar een brief die genoemd wordt een brief van de blijdschap. En iedereen die dit boekje leest, die begrijpt dat. Het begint al in het begin, een van de regels die door onze broeder zo gedienstig werd gelezen. Daar kwam het woord blijdschap al voor. En de brief aan het eind klinkt het nog eens heel nadrukkelijk. Verblijd u in de Heere, wederom zeg ik u, verblijd u. Brief van de blijdschap en dat van iemand die in de gevangenis zit en die niet weet wat zijn toekomst voor de aarde wordt en die niet weet hoe het met de gemeenten gaat en die daar zijn zorgen over kent. Blijdschap. Verheug u in de Heere. Die brief van de Filippenzen, die heeft een plaats in het leven van mij en van het gezin waarin ik ben opgegroeid. Die brief van de Filippenzen, van jongs af aan, hebben we daar woorden van gekend. Mijn ouders waren getrouwd met een woord uit deze brief. Filippenzen 4, vers 19, doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft en heerlijkheid door Christus Jezus. Later hoorde ik dat de dominee die hen daarmee bevestigd had in het huwelijk, nog geen 5 jaar later gedood werd, toen hij op de vlucht was voor de Duitsers. Het was immers de Tweede Wereldoorlog. Heel aangrijpend. Maar die tekst die is in ons huis blijven hangen. De tekst die dominee meegaf, die zelf zo heel jong het leven moest verliezen. En die tekst heeft een hele grote rol gespeeld later toen mijn vader op vrij jonge leeftijd ziek werd. En toen het op een gegeven ogenblik duidelijk werd dat mijn vader zou gaan sterven. En terwijl mijn moeder van jongs af aan de Heere vreesde en dat ook in haar leven uitstraalde, was mijn vader veel meer gesloten en veel meer altijd met de worsteling: is dat wel voor mij de toe-eigening van het heil waarover zijn zoon later nog wel eens wat heeft gezegd en geschreven? Dat speelde een grote rol in zijn leven en zeker ook toen hij ziek werd. En toen was hij nog maar 49 jaar. En wat was het een wonder dat ze samen meemaakten in onze huiskamer achter de viswinkel in de Luttekestraat in Zwolle. Toen mijn vader op een dag vrij kort voor zijn sterven tegen mijn moeder mocht zeggen dat hij uitzicht had gekregen over dood en graf heen. En dat hij het mocht belijden: ik verlang om ontbonden te zijn en met Christus te wezen, want dat is zeer verre het beste. En toen in de laatste dagen voordat mijn vader stierf, mijn moeder het er zo moeilijk mee had, want die voelde zich alleen achterblijven met dat jonge gezin van 7 kinderen. Toen was het niet langer mijn moeder die mijn vader probeerde te troosten met de woorden uit deze brief. Maar het was mijn vader die kort voor zijn sterven mijn moeder mocht vertroosten. Eerst wees zij telkens op die tekst. En dan zei ze: dat heeft de Heere ons beloofd. En wat de Heere belooft, dat doet hij toch ook. Toen wees mijn vader op die tekst en hij zei tegen haar: hij doet het, ook als ik er straks niet meer ben. Wonderlijk, hè? Wonderlijk. Daar ligt de betekenis van deze brief voor ons. Die brief die ons als het ware uitnodigt: laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen die ons blijdschap geeft. Daarom had ik ook al een reden, gemeente, om de tekstkeuze voor deze dienst, als ik voor het eerst weer in mijn eigen gemeente zou mogen preken, om die te kiezen uit deze brief. Omdat in het leven van ons gezin die werkelijkheid zichtbaar is geworden, tastbaar is geworden. En het was telkens weer dat het woord van de trouwtekst onderstreept werd: mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. En daarna wil ik samen luisteren met u. Omdat deze tekst spreekt over de grond die er is voor de blijdschap van een christenmens. De grond van ons vertrouwen. Het fundament waarop je het huis van je hoop mag bouwen. God beschaamt niet wie op hem hopen en het naar zijn woord van hem verwachten. En zo wil ik samen met u een ogenblik luisteren naar het woord van deze tekst uit deze voor ons zoveel betekenende brief. Lucas 1, vers 6. Waarin we lezen: de Heere geeft blijdschap in Filippi. Ten eerste in het begin van de gemeente. Ten tweede bij de voortgang van de gemeente. En ten derde met het oog op de voleinding van de gemeente. Dus de Heere geeft blijdschap in Filippi. In het begin, bij de voortgang en in de voleinding van de gemeente. Goed, gemeente. Maar dat betekent dat we dus nu echt naar die brief van de Filippenzen samen willen gaan luisteren. En dat we proberen een kijkje te gaan nemen in dat Filippi, de eerste plaats waar het evangelie in Europa verkondigd is. En waar dat evangelie ook tot uitwerking heeft gehad, dat daar een gemeente is ontstaan. Hoe is dat gebeurd? En waarom daar? In Filippi, in die stad waar de mensen, alle mensen zaten te wachten op het evangelie. En alle mensen zaten te wachten op Christus. En al helemaal niet hongerden naar een boodschap zoals Paulus die bracht. Nou ja, zegt u, dat heeft natuurlijk wel te maken met die Paulus. Die Paulus, dat was een vurige prediker. En als die Paulus preekte, dan moest je wel naar hem luisteren. En het sprak mensen natuurlijk wel aan. En er zijn altijd mensen geweest die behoefte hebben aan een bemoedigend woord, een opbeurend woord, een woord dat je perspectief biedt. Dacht u? Moest goed kijken in onze tekstgemeente. Je hebt je Bijbeltje er hopelijk wel bij. Dan moet je eens kijken naar onze tekst. Er staat een woord. Of je nou de Statenvertaling hebt of de HSV. Dat doet in dit verband er helemaal niet toe. Want het is hetzelfde. Maar valt het u dan niet op? Als u Filippenzen 1 bekijkt. Dat daar een woord of een enkel woord met een hoofdletter wordt geschreven. Is dat niet vreemd? Er zijn wel meer teksten over Paulus. Want dan denken we natuurlijk dan aan, als er hij staat in die tekst, dat dat de apostel Paulus moet zijn. Maar andere woorden over Paulus staan nooit met een hoofdletter geschreven, gemeente. Wat betekent dat? Dat betekent dit, gemeente, dat in onze tekst het niet over Paulus gaat, maar dat het in onze tekst over de Heere gaat. De Heere deed een goed werk in Filippi. Als het van Paulus had afgehangen, gemeente, dan was de hele Paulus nooit in Filippi gekomen. En dat zie je heel duidelijk als je eventjes let op de levensgang van Paulus zoals hij in de Bijbel beschreven wordt. Als je ziet die Paulus die op een gegeven ogenblik dan uit Klein-Azië gekomen is omdat hij wilde gaan studeren, omdat hij eigenlijk wel thuis wilde horen bij de fariseeërs, dus zeg maar bij de schriftgeleerden, de mensen die graag studeerden in het woord van God. Maar wat wilde Paulus daarmee? Hij wilde op die manier een fariseeër worden. En een fariseeër had in die tijd geen goed woord over voor de Heer Jezus Christus. Een fariseeër. Nou, dat zie je bij Paulus ook al in zijn jeugdgemeente. Waar had hij een welbehagen in? Hij had er een welbehagen in toen de fariseeën die diaken Stefanus namen en hem buiten de stad wierpen en hem vervolgens doodgooiden met een groot aantal stenen. Paulus genoot ervan. Paulus heeft er staan applaudisseren, moet je maar denken. Zoals vandaag een Urker soms op het voetbalveld staat als toeschouwer. Zo stond Paulus te kijken bij het sterven van Stefanus. En dat heeft hem een kick gegeven, waardoor hij gezegd heeft, zoiets wil ik ook gaan doen. En dan kom je hem in de Bijbel tegen als een man van wie de Bijbel zegt, hij ging rond in die hele wereld van het Midden-Oosten, blazende dreiging en moord tegen de volgelingen van de Heer Jezus Christus. Je zou bij Paulus bijna een mentaliteit ontdekken, gemeente, die je vandaag bij Hamas tegenkomt tegenover Israël. Een gruwelijke hekel, echt haat tegen bepaalde godsdienstige trekken die vertoond werden door de Jezus van Nazareth. En toen Paulus tot bekering was gekomen, Zeker. Toen was er bij Paulus wel in zoverre wat veranderd dat hij verkondigde van stonden aan en opdracht van de Heere, ook daar in Damascus al, dat de Christus Jezus was. En ging Paulus toen spoorslags naar Filippi, omdat hij dacht, daar zit wat voor me te wachten en daar kan ik wat doen. Nee, toen ging Paulus naar Klein-Azië. En later ging hij nog verder naar het noorden toe. En dat had Paulus gekozen. Als Paulus had gedacht dat hij een opdracht had in Filippi, dan was hij misschien wel met één spoorslag die kant op gegaan. Maar Paulus, die wilde naar het noorden. Wat gebeurde er toen? De geest liet het hem niet toe. Er stond als het ware een bordje verboden toegang op die weg. Dus Paulus die dacht, ik wou dat graag en met een edele bedoeling en wou dat evangelie verkondigen. Maar de geest zei, nee, verboden toegang voor jou. En in een ander hoofdstuk van Handelingen lees je ook over Paulus. En lees je over Paulus zijn zendingsreizen. En dan lees je dat Paulus aan het werk gaat. Echt aan het werk gaat. Maar wat staat er dan? Dan staat er wat God gedaan had toen hij een deur opende voor Paulus. Toen was Paulus ook al alleen maar de volgeling die een deur open zag gaan, waardoor hij naar binnen mocht gaan. Maar er is nog steeds geen zicht op Filippi. En toen Paulus op een gegeven ogenblik aan de oever Klein-Azië, met het uitzicht op Griekenland aan de overkant en Macedonië, toen Paulus daar een droom had en toen Paulus zag in die droom dat er aan de overkant een man stond te roepen, toen wist hij er nog niks van. Toen dacht hij alleen, blijkbaar stuurt God me daar naartoe. En zo kwam hij in Filippi. En toen hij daar een beetje rondliep, je krijgt de indruk dat hij ook een beetje met zijn ziel onder de arm daar rondliep. Maar toen ontdekte hij op een gegeven ogenblik die gebedsplaats waar een aantal vrouwen bij elkaar zaten. Er waren blijkbaar niet genoeg Joodse mannen om een synagoge te vormen. Dus die vrouwen die kwamen ergens samen om samen te bidden en samen uit te zien naar de vervulling van Gods belofte. En daar komt Paulus dan iemand tegen, in welk verband we die hoofdletter in onze tekst lezen. Hij, hoofdletter. Dat was de Heere die Paulus daar naartoe leidde. De Heere. En die vrouw, die sloeg vervolgens acht op wat door Paulus gezegd werd. Dat deed Paulus niet. Dat deed die vrouw, omdat de Heere Paulus naar haar toe bracht. Die vrouw uit Thyatira, die met haar handelswaar in Griekenland, in Macedonië was gekomen om daar de kost te verdienen voor haar gezin. En als je daar dan eens even op let, gemeente. Die vrouw die zat er niet alleen, die waren er meer. Daar lees ik niks van. Het was de Heere die Paulus uitgerekend naar die Lydia stuurde. Heel concreet, heel persoonlijk. En daar moest Paulus preken. En dan zie je die Lydia luisteren. Het staat zo mooi in de Bijbel, hè? Welke hart de Heere opende, zodat ze acht nam op wat door Paulus gesproken werd. Je zou kunnen zeggen, die vrouw die ging luisteren naar Paulus en die zat al op een gegeven ogenblik op het puntje van de stoel. Zo werd ze gegrepen door die boodschap. En dat was niet het werk van Paulus. Paulus die wilde een andere kant eigenlijk op. God stuurde hem. En God opende het hart van die vrouw voor Paulus en zijn boodschap. En God maakte dat ze ging luisteren en dat ze ging geloven in de boodschap die Paulus bracht. Het was Gods werk, gemeente. Gods werk, prachtig. Indrukwekkend, hè. Zal u het nooit weer vergeten dat in onze tekst dat woordje hij met een hoofdletter staat. Christus stuurde de man met het evangelie naar die vrouw om haar tot geloof te brengen. En je zou kunnen zeggen, dan lezen we daar wat minder over het verloop verder, maar zo is het gegaan met die andere vrouw, die slavin met een waarzeggende geest, waar Paulus zo schoon genoeg van kreeg, dat hij op een gegeven ogenblik met een machtswoord dat de Heer hem gaf, die vrouw bevrijdde van haar slavernij. Daar ziet u de gang van Paulus met het evangelie. Paulus en de zijnen waren middelen. God gaf het. God. En dan is er die gevangenbewaarder in Filippi. Dat kennen ook onze jongens en meisjes wel. Die mensen die daar meemaakten dat er een aardbeving kwam. En die ontdekten dat alle deuren waren opengeslagen. En ze gingen niemand. Ging er door die deuren weg. En toen was er die gevangenbewaarder die zo lelijk tegen Paulus had gedaan. En die man die schreeuwde het op een gegeven ogenblik uit, terwijl hij aan de voeten van Paulus en Silas viel. Wat moet ik doen om zalig te worden, om behouden te worden? En toen werd hij gelovig met heel zijn huis. En ze werden gedoopt. En de Heere vervulde zijn belofte. Daar ligt het begin van de gemeente, van Filippi gemeente. Dat deed God. Paulus was een middel in Gods hand. Maar God deed het. En daar moeten we wat van hebben, gemeente. Daar moeten we het wat van hebben. Ik heb gedacht, ik wil zo graag dat de jongens en meisjes iets van deze boodschap begrijpen. Nou, dan moet ik een paar verhalen vertellen. Ik denk aan een verhaal. Misschien hebben sommigen van u het wel eens gehoord van dominee Gispen. Een man die uit de afscheiding kwam en die een hele goede prediker was. En die op een gegeven ogenblik in Amsterdam stond. En op een zondagmorgen liep hij herkenbaar in zijn zondagse pak over de dam naar de kerk. En toen kwamen we van de andere kant een paar mannen die veel te diep in het glaasje hadden gekeken. En een van die mannen die komt naar Gispen toe en die zegt tegen zijn collega's, dat is de man die mij bekeerd heeft. En Gispen, gevat als hij was, zei, dat zie ik wel, dat ik jou bekeerd heb. Want als God je bekeerd had, dan liep je hier niet zo. Dat zijn dingen waardoor God mensen aanspreekt. En als ik nog een ander voorbeeld mag noemen, dan denk ik aan wijlen dominee en de Jong. Die heb ik in mijn jonge jaren als dominee nog goed gekend. Maar verder zal die iemand zijn die echt een dominee is van een vorige generatie. Die man die stond de laatste jaren van zijn leven in Driebergen. En daar vierde hij een jubileum. En zoals dat dan gaat, kwam er bij de jubileumviering ook een receptie. En daar kwamen allerlei mensen op bezoek. En onder andere kwam de burgemeester van Driebergen op bezoek. En die burgemeester dacht, ik moet me goed voorbereiden als ik met die dominee aan de praat raak. En die vroeg, toen hij die dominee een hand had gegeven en een paar aardigheden had uitgewisseld, mag ik u eens vragen, hoeveel mensen hebt u nou in uw leven bekeerd? En Gispen die keek hem aan. En die haalde zijn handen over. Ja, 1, 2, misschien 3. Dat waren de mensen die ik bekeerd heb, maar daar is het slecht mee afgelopen. En als u wilt weten hoeveel God er bekeerd heeft, dat zal de eeuwigheid openbaren. God laat het zien. Gemeente, snapt u nou waarom dat woordje hij die met een hoofdletter geschreven is? Bekeren, gemeente, is het werk van God. Ik heb in het begin dat ik dominee was ook wel eens voor mijn gemeente gestaan met de gedachte, nou zal ik niet rusten voordat iedereen hier bekeerd is. Nou, ik heb het wel afgeleerd, want ik bekeer geen mensen. Een dominee kan een middel zijn. Maar God bekeert ze. En daar gaat het om, gemeente, in dat hele werk van Gods genade. Dat hij dienaren uitzendt en dat hij die dienaren gebruikt om een pijl af te schieten in het hart van een zondaar. Zodat die zondaar door de knieën gaat en zich buigt voor de God van hemel en aarde. Snapt u het? Bekeren is geen werk van God, gemeente. Bekeren. Zondaren worden bekeerd door de levende God die in hun leven ingrijpt. En nou snapt u wel dat ik langzamerhand met een vraag kom, daar kent u me wel voor. Hebt u op die manier God wel eens ontmoet? Niet een dominee die een hele mooie preek hield misschien, maar die God die u tot bekering bracht. Weet u daarvan? Dan heb je geen grote verhalen meer, gemeente. Maar dan ga je goed spreken van God. Goed spreken van God. Ik kom dat zo prachtig tegen, gemeente. In dat hele bekende lied van die man die gezongen heeft, Amazing Grace. Ik was blind, maar nu zie ik. Ik was dood, maar nu leef ik. God stuurde iemand op mijn pad. Op het pad van deze zondaar, die daardoor tot bekering kwam. Gemeente, mag ik eens vragen? Hoe is dat hier? In de duizenden die lid zijn van de Maranatenkerk. Hoeveel van ons mogen dat zeggen? Door de genade ben ik een kind van God. Als ik een voorbeeld mag noemen, gemeente, dan denk ik aan die jongen. Die ik nog wel eens een keer voor me zag zitten als ik ergens in een gemeente preekte. En die jongen die zat daar in die tijd heel duidelijk ongeïnteresseerd. Hij had maar bij één ding belang. Als die dominee maar niet te lang wacht met amen zeggen. En toen kwam er die zondag dat die jongen op een heel andere manier in de kerk zat. Hij zat te luisteren. Met zijn oren en met zijn mond wijd open. De Heere opende zijn hart, zodat hij acht kwam, ging geven op wat er gesproken werd door die knecht van God. Hij kwam tot de bekering. En een heel aantal jaren later, gemeente, kwam ik diezelfde jongen tegen. Toen was hij inmiddels wat ouder geworden. En die woonde in een andere gemeente. En in die gemeente mocht hij dienen als ouderling. Toen God in zijn leven had ingegrepen, toen werkte de Heere ook door. En maakte hem tot een getuige van het heil dat hij zelf deelachtig is geweest. Als ik nog een enkel voorbeeld mag noemen, gemeente, en ik noem ze vanmorgen omdat ik zo graag wil dat de kinderen in de kerk er ook wat van onthouden. In mijn eerste gemeente heb ik het meegemaakt. Er zat een jonge zuster die vreselijk veel verdriet had in haar leven. Er was nogal het een en ander gepasseerd. En ik preekte op Pasen een keer over Maria Magdalena. Die vol verdriet in haar hart zichtbaar bij het graf van de Heere Jezus stond. En toen klonk de stem van de Heere Jezus. Die zei: Maria. En zo kwam hij in haar hart en in haar leven. En ze is heel oud geworden. En ze heeft nog heel veel meegemaakt. Maar dat geheim, dat heeft doorgewerkt in haar ziel. Zo werkt God. Hij spreekt op een onafvolgbare manier soms, maar heel indringend. En als ik dan een laatste voorbeeld mag noemen uit mijn eerste gemeente, dan denk ik aan die boer die doodziek in het ziekenhuis lag in Zierikzee. Met kanker. Een verschrikkelijke vorm van kanker, waardoor hij geweldig veel tijd had, pijn had. En die man die stond altijd een beetje gereserveerd tegenover het evangelie. Is dat wel voor mij? En ik begreep dat hij niet zoveel tijd meer had. Hij ging sterven. En ik wou zo graag dat hij voor die tijd wat anders leerde zien. Maar ik brak er niet doorheen. En toen kwam ik op een middag op bezoek. Hij lag inmiddels alleen op een kamer. En ik had de deur nog niet open gedaan. Of hij riep het al toe: Dominee, de Heere zal het voor mij voleinden. Ik had hem vorige keer Psalm 138 met hem gelezen. En ik had hem gesproken over de waarachtigheid en betrouwbaarheid van de Heere Jezus Christus, die op die manier mensen opzoekt. De Heere zal het voor mij voleinden. Dat zijn de woorden van Psalm 138. Kijk, en nou kijk ik toch ook even naar de kinderen in de kerk. En dan zeg ik: jongens en meisjes, begrijpen jullie een beetje wat er vanmorgen in de preek wordt gezegd? Mag ik jou eens vragen, is de Heere Jezus Christus in jouw leven al gekomen? En heeft hij al gewerkt in je hart? Dat is zo belangrijk. Want als de Heere begint in je hart te werken, dan gaat hij er ook mee door. Dan laat hij je niet meer verloren gaan. Wij beginnen in gemeente. Na 60 jaar dominee zijn, ben ik daar inmiddels wel achtergekomen. Wij beginnen niet. Wij zijn van nature immers dood in zonde en misdaden. En de mensen die wij ontmoeten, daar geldt hetzelfde van gemeente. Wij zijn kinderen des storms, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij we van nieuws geboren worden. God moet ingrijpen door middel van zijn woord. En daar gebruikt u soms mensen voor die met dat woord in je hart en in je leven binnenkomen stappen. En die jou zeggen: God is goed en God is betrouwbaar. En als wat hij beloofd heeft, dat zal hij ook doen. Dat goede werk, gemeente. Dat goede werk van God. Zou het kunnen wezen, jongens en meisjes, dat je vader daarom gebeden heeft? met je moeder daarover vertelde. En dat ze er op die manier over spraken. Dat jij er jaloers op werd. En dat je dacht, dat zou ik nou toch ook graag willen kennen. Gemeente, het is zo belangrijk. De Heere doet het op die manier. Zitten er hier kinderen die zeggen, mijn vader en moeder die getuigen daar altijd van. En ze hebben mij geleerd dat ik 's avonds voordat ik slapen ga, daarom bidden mag. Bidden op de knieën bij mijn bed. Er zitten hier vast kinderen in de kerkgemeente die dat geleerd hebben om te bidden. Het boze dat ik heb gedaan, zie het Heere toch niet aan. Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. Wat zeg je? Is het bij jou ook heel jong zo begonnen? Heel klein, heel kinderlijk. En later herinner je dat? Zou het wezen dat de Heere toen in je leven begonnen is? Dat de Heere de deur van jouw hart opende. Om in jouw hart en leven te kunnen spreken. En het zaad van het evangelie daar binnen te brengen. Moeders. Heb je wel eens gezien dat je kind op die manier met de dingen bezig was? Moest u toen denken aan dat goede werk waarvan de tekst spreekt. Dat werk waardoor de Heere begint in het hart en in het leven van een mensenkind. Zitten hier moeders die daar heel blij mee kunnen zijn en tegelijkertijd iets van het tere daarvan voelen. En die 's avonds bij het naar bed gaan bidden. Heere, als dit uw werk is, wilt u er dan mee verder werken in het hart en leven van mijn kind? Ja, want het is een begin. Het goede wat de Heere geeft en doet, gemeente, dat moet in het leven uitgewerkt worden. En dat zie je ook in Filippi. Enkel woord er nog even over. Want dat doet de Heere dan ook, dat de Heere beloften die je een keer gehoord hebt gaat onderstrepen. En dat de Heere dat woord gaat bevestigen. Dat de Heere zegt, dat is ook het werk van de Heilige Geest. Hij ontdekt je aan zonde. Hij laat je zien wat zonde inderdaad is. Machtig staat dat in de brieven van Paulus, gemeente Romeinen 5. Als je vers 10 leest, dan hoor je daar als het ware de lofzang op de Heere die mensen redt van het verderf en verlost uit de macht van de duisternis. Daar zit voortgang in, gemeente. De geest van Christus die laat het ons zien in dat voortgaande werk. En je krijgt een toenemend verlangen om de Heere te mogen kennen, de Heere te mogen volgen. Je gaat verlangen naar heilig leven. Je begeert God te behagen. En als je dat lied dan soms hoort, dat zingt van God en God alone, dan is er in dat kinderhart een begeren. Heere, dat zou ik graag willen. Dat u in mijn hart woont en dat u daar de alleenheerschappij hebt. En als mensen je vragen, hoe komt het dan dat jij zo anders bent dan anderen soms en dan voorheen, dan heb je die verklaring. Door de genade van God ben ik dat ik ben. Hoort u het wel? Het is Gods werk. Zoals het ging bij die cipiergemeente. Zijn gezin kregen de vruchten van te ontvangen toen hij tot bekering kwam. God deed het en het werk van God dat ging voort. Herkent u het, gemeente? Kijk eens in de spiegel vanavond. Zien anderen het? Zien we er vanmorgen wat van, gemeente? Dat is Gods genade. Zeker, daar gebruikt de Heer wel eens mensen voor. Dat is ook zo. Maar de Heer doet het uiteindelijk zelf, gemeente. Welker hart de Heer opende, zodat ze acht nam op wat door Paulus gesproken werd. Gemeente, dan valt zo'n dominee ook weg. En dan gaat het je om die boodschap die je te horen hebt gekregen. En dan zeg je, dat, wat verlang ik ernaar om dat te mogen kennen. En dan nog even het laatste, gemeente. God die dat goede werk begint, die maakt het ook af, zegt onze tekst. Dan komt er geen moment dat de Heer zegt, nou moet je het zelf maar verder uitzoeken. Je kunt het nou wel zonder mij af. Nee, hij voleindigt zijn werk op de dag van Christus. De dag waarop de graven opengaan. Waarop de zee de doden levend weergeeft. De dag van de grote scheiding. Zij die zonder de Heer geleefd hebben, moeten voor eeuwig zonder de Heer verder. In hen is nooit dat goede werk van God tot stand gekomen. Ze hadden het niet nodig, ze vonden het niet belangrijk. Maar dat goede werk in Christus, als het hier niet begint, gemeente, dan begint het nooit. Zullen we het onthouden? En zullen we vanavond voor de spiegel gaan staan? En voor die spiegel die vraag aan onszelf stellen, is het licht geworden in mijn ziel? Met de wetenschap, het moet nu en het moet hier en het moet, als het kan, vandaag nog. O, luister nog één keer naar dit goede evangelie, gemeente. God die dat goede werk in een mens begint, gaat het ook voleindigen. Dat is de vreugde van een dienaar van het woord, gemeente. Dat je het zelf niet hoeft te doen, maar hij doet het. En hij maakt het af. Want dit is het waarachtige licht dat ieder mens verlicht als het komt in de wereld en schijnt in de duisternis. Kom tot zijn schijnsel. Hij die zijn vrede hier geeft en die dat goede hier geeft, hij zal het volbrengen op de grote dag dat Christus weerkomt. Dat is vast en zeker, gemeente. Maar die zekerheid ligt niet in ons. Die ligt in hem. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Zo wil hij het ook doen onder ons. Amen.